Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus, stof voor onze overdenking, van de 34ste zondag van de wet Gods, vraag en antwoord 92, het eerste gedeelte. Zondag 34 van de wet Gods. Vraag 92, hoe luidt de wet des Heren? En het antwoord: God sprak al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de wet des Heren in het stuk der dankbaarheid. En het woord daarbij is uit Romeinen 8, het eerste vers. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Ik heb even over gedacht of we nog terug zouden komen op zondag 33, maar toch hebben we een aanvang gemaakt met het voorlezen van zondag 34, en ik wilde op die voorgaande zondagafdeling nog even inhaken in verband met zondag 34. Want in dat zondag 33 is gesproken over de goede werken. Dat die goede werken die moeten zijn uit een waar geloof naar de wet van God. Alleen hem ter eer. En geen werken die op ons inzien en goeddunken berusten. Mensen inzettingen. Daarvan leert de Heer Jezus Christus te vergeefs eren zijn mij. Lerende leringen die geboden van mensen zijn. Dat heeft geen zin. Daar komen we nu niet in, allerlei uitvindingen van mensen. Dat laten we verder rusten. Maar die hartelijke vreugde in God door Christus. Die lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. En om dan zulke goede werken, om zulke goede werken te werken, die uit het geloof hem ter eer zijn. Hoe komt een mens daartoe? Hoe komt een mens daarin? Het moet ons toch wel met een zekere benauwing overvallen, iedere keer. Wanneer wij bedenken, en uit de praktijk van het leven ook, de ervaring opdoen, dat wij de schuld nog dagelijks groter maken. Met gedachten, woorden en werken. Ook al grijpt die wederbarende genade Gods in het leven van de mensenkinderen diep in. Nochtans, tussen Romeinen 6 en Romeinen 8 ligt Romeinen 7. Waar je onder andere ook een mens hoort belijden. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk. En als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Als wij dan bedenken dat die goede werken, de toetssteen die daarvoor geldt, zo zuiver is, zo goddelijk, dat ze uit het geloof naar zijn wet hem ter eer moeten zijn, dan zou je je af kunnen vragen, welk goed werk bereikt nu volmaakt het aangezicht des Heren, de troon zijner gerechtigheid, dat God zich daarin zou kunnen verblijden. Want dan is toch de bezoedelende kracht van de zonde, van ons eigen ik, zin en wil, die toch haast niet uit te filteren is uit het leven, ook niet uit de goede werken. Die goede werken die er wel zijn, voorbereid in Christus Jezus, opdat wij in dezelfde gewandeld zouden hebben. Maar tijdens het wandelen in die goede werken blijven altijd weer die onontwarbare vermengingen van vlees, van geest, van Gods eer en eigen eer, van Gods inzettingen en onze inzettingen. En als een mens dat nou mag zien, dat is genade, anders denkt hij nog dat hij, dat er geen gebrek is. Dan denkt hij dat hij de beste mens is van de hele wereld. En dat hij wel voor God aannemelijk is. Maar wanneer je dat nou uit genade mag zien, en dat is een hele les, moet je niet gering over denken. Want ik kan met allerlei uitvluchten en complimenten, kan ik me altijd op een afstand houden. Maar wanneer het nou werkelijk waarachtig persoonlijk wordt in mijn leven, dat ik die zondaar ben, die ellendige, die vijand, die niet zalig wil worden zoals God het wil. Nou, daar is goddelijke overreding voor nodig en overmacht om ons dat te laten toestemmen. In algemene termen kunnen we dat nog wel beleiden. Maar je voelt aan in het persoonlijke leven, o mensen, dan moet hij er niks van hebben. Hij wilde niet van weten. Hij wilde niet van weten dat hij zo'n vijand is. En toch is dat het werk des geestes om dat te leren. Niet om een vijand, om daar nou zijn vreugde en vermaak in te hebben. Ik ben een vijand. Nee, maar om nou iets te leren dat onze val in de zonde nou zo diep en groot is in het paradijs, dat als wij het voor het kiezen hebben, en wij hebben gekozen, dan kiezen we onherroepelijk de dood, de zonde, de wereld, onszelf. Kijk, en dat bedoel ik, om dat te aanvaarden, dat kan een mens uit zichzelf niet. Dat is onmogelijk. Als je werkelijk zou verstandelijk zou beseffen waar het nou eigenlijk om gaat, nou, dan voel je de boosheid in je hart opkomen. Zeggen, ja, maar dat is te gek. Nee. Want vlees en bloed kan dat onmogelijk accepteren. Daarom ben ik altijd een beetje voorzichtig met het klakkeloos aannemen of overnemen van die veelvuldig uitgestrooide woorden zondaar voor God worden. Of zondaar voor God geworden, is men dan. En dan duidt men op een ogenblik of een voorval in het leven. Ja. Ja, je kunt zeggen, is dat dan allemaal waardeloos? Nee, daar gaat het niet om. Maar ik bedoel, dit een mens denkt het zo gauw dat hij dat is. Dat denkt hij zo gauw. En hij heeft niet in de gaten dat als hij vandaag een ogenblik zondaar voor God mag zijn, dat hij misschien vanavond nog wel met uitgestoken vanen en veren de ander te lijf gaat, omdat hij zich meent beledigd, bedreigd, onrechtvaardig behandeld of beoordeeld te voelen. Kijk, dat wil niet zeggen dat daarmee iemand zijn staat niet goed is. Maar juist dat praktische christendom, dat hoort hier ook bij. Om in de praktijk van het leven te leren. Ik kan een hoop hebben, maar dat niet. Dat kan ik niet hebben. Onmogelijk is het mij. Ja, dan moet je niet denken, hij bedoelt zeker mij. Ik bedoel mij. Ik weet het uit de harde praktijk van het leven, hoe schandelijk, benauwend, beschamend die ervaring is om erachter gebracht te worden. Elke keer weer. Dat als we het ene ogenblik onder de tafel zitten, staan we het andere ogenblik er bovenop. Met als een bekeerd mens, als een geleerd mens, als een wederom geboren mens en als een zondaar voor God. En met dat we het zeggen, zijn we er al helemaal niet. Want dan praten we zo niet. Dan lopen we niet met naamkaartjes van zondaar voor God. O, daarom geloof ik ook dat de Heidelberger dat stuk der wet en dan van gebod op gebod in het stuk der dankbaarheid ons voorkomt te houden. Om ons te overtuigen van ons gruwelijk bestaan, ons gruwelijk ongeloof. En op onze besmetting van al wat goed is. En niet om ons in die put te laten verzinken, maar om ons meer en meer aan te drijven om als zulke stakkerige, verwaande, hoogmoedige schepselen, die elk ogenblik tot hinken en zinken gereed zijn, de toevlucht te leren zoeken onder zijn vleugelen. Die daar nou bovenuit gegroeid is, tja, ik weet niet wat je daar nou mee aan moet. Men zegt wel eens ouderwets, een schip dat met hoogwater vastgelopen is, daar mag wel een springvloed aan te pas komen om die weer op gang te brengen. Anders blijft die zitten, in de hoogte. Maar de Heere kan het wel. Ik wilde vanavond de nadruk laten vallen op de troost. Er komt nog genoeg aan de orde, waaruit duidelijk blijkt de ontdekkende werking van Gods Heilige Geest in het ons voorhouden van die geestelijke wet, die niet alleen met een vorm tevreden is, maar die het hart vraagt. En daarom zei ik met een teruggreep op zondag 33, heb je er wel eens ernstig over nagedacht? Over die goede werken? En over die opstanding van die nieuwe mens? En heb je dan wel eens, zoals je wel eens in een huis kan komen, stel voor, je komt in een ander huis, je hebt de sleutel en je mag er voor het eerst eens in gaan kijken. En je ziet dan die puinhoop in dat huis, zodat man en vrouw uitroepen, hoe kan dat nou ooit goed komen? Dat zie ik niet zitten. Heb je zo ook wel eens gedacht, dan gaan we het geestelijke. Dat je zegt, nee, nee, er is nou niks goed. Alles is verkeerd. Alles is besmet. Alles is door de zonde doortrokken. Zelfs in de allerheiligste verrichtingen kleef ons de zonde aan. En dat dat je neerdrukt en neerbuigt. Waarom? Krachtens de wederbarende genade. Dat heb je geleerd. Uit het woord en uit de Heilige Geest. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. En je leest zoveel van die woorden. Van het toen en nu. Het eertijds en het heden. En misschien zijn er ook onder ons die dat niet alleen in de inleving hebben ervaren en nog ervaren, maar misschien zijn er ook wel, zonder dat iemand anders dat weet, die ook in de uitbrekende daden grotelijks gezondigd hebben. En die misschien ook met die steeds terugkerende vraag geconfronteerd worden. Hoe kan dat nou? Hoedanige, en daar horen we de apostel spreken, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en sieradien? Dat is het woord van de apostel. En als hij spreekt over de korte tijd dat wij in deze aardse tent wonen, en hij vermaant aangaande ons leven, en gij krimpt misschien ineen. Want bij alle langmoedigheid en geduld des Heren hebt u toch, niet alleen innerlijk, maar ook in daden naar buiten, gezondigd, grotelijks tegen de Heren. Hebt u daar wel eens aan gedacht? Waar de Geest Gods werkt en woont, dan krijg je daarmee te maken. Dan ga je er iets van zien. Van je hele leven. Het is minder dan niet en ijdelheid. En dan ben je met woorden niet gebaat. Ja, de Heer kan zijn woord zegenen. Dat bedoel ik. Maar als je buurman dan zegt, ach joh, daar moet je toch niet al te veel aandacht aan schenken. Daar ben je niet mee geholpen, getroost, voor het eerst of bij vernieuwing. Daar hebben wij nu toe nodig de werking van Gods Heilige Geest. En daar wil de Heer dat woord voor gebruiken. En die kant wilde ik vanavond enigszins trachten te belichten. Hoe kom ik in al dat goede? Hoe krijg ik nou dat schone dat in zondag 33 over de opstanding van de nieuwe mens en over de goede werken gezegd is? Hoe krijg ik dat nou? Wel, nou gaan we spreken over de wet. De wet is de samenvatting van hetgeen God wil. Het is zijn wilsuitdrukking. Daarom moet je maar nooit van de wet denken dat de wet een soort adder is die aan je hand hangt. Maar de wet is heilig, rechtvaardig en goed. En nou vraagt hij, hoe luidt die wet des Heren? En ik hoop dat hij ook inderdaad voor ons luiden mag. Dat we de zware klokkenstem van die heilige wet van God mogen horen. En dat we hem nu, vanavond, mogen horen in betrekking tot de troost. Want je zou, na Romeinen 7, zou je dat zo niet verwachten. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Want het laatste van hoofdstuk 7 was niet alleen ik ellendig mens en ik dank God door Jezus Christus onze Heer, maar zo dan ik zelf dien wel met het gemoede de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Je zou zeggen, dat is toch ook weer de domper erop. Op die blijde belijdenis, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Ja, maar dat is toch niet waar, getuige Romeinen 8. Want er staat, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Ook niet voor die ellendige die daar zijn nood klaagt in Romeinen 7. Die mens die alles onder zijn handen ziet verbleken en bezoedeld worden. De mens die overal ontdekt die dode vlieg die de zalf des apothekers doet stinken en opwellen. De mens die ontdekt dat die heilige wet van God zo geestelijk is, dat ze onze daden beoordeelt naar de achtergrond, zodat wat de mensen goed heten, dat ze zeggen dat is een goede daad van die man of die vrouw, die jongen of dat meisje, dat kan naar de beoordeling van God wel een ondaad, een misdaad zijn. En waar iedereen van zegt, dat is de waarheid, die man, dat kan voor God wel een grote leugen zijn, want God ziet mijn hart aan. Hij weet de motieven, de redenen waarom ik dit of dat zeg, ook waarom ik de waarheid zeg. Zo voelt u aan dat dat hele mensenleven als het ware op losse schroeven staat. En zou dan zulke ongelukkige nog reden hebben om te hopen? Zou dan zulke mens nog getroost kunnen worden dat er geen verdoemenis voor hem is?
zo hij in Christus Jezus is, zo hij gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet, zo hij gelooft in die vervulde, die volbrachte wet des geestes des levens in Christus Jezus, en dat hij om zijn wankelende gangen en om zijn ongeloof en zijn zondige aard wel gestraft en gekastijd wordt in dit leven, maar niet tot de dood. En dat toch de poorten der gerechtigheid voor zulk een zullen opengaan, als hij zijn adem uitblaast en zijn geest wederkeert tot God die hem gegeven heeft. En dat er toch reden is om te midden van de ervaring van alle zwakheid, ellendigheid, verdoemelijkheid, toch reden is om het hoofd te mogen opheffen, omdat de verlossing, de volkomen verlossing, nabij is. Waar is die reden? Wat zijn de oorzaken dat zoiets paradoxaals mogelijk is? Dat een arme, een blinde, een naakte rijk zou zijn, bekleed zou zijn en alles zou hebben wat God wel behagelijk is. Wel, dat is uitgedrukt in het antwoord op vraag 92. God sprak al deze woorden, zo luidt de wet des Heren in haar aanvang. God. God die oneindig groot is, die ons wel had prijs kunnen geven aan de waanwijsheid en aan de eigen gerechtigheid en aan de inbeelding. God die ons had kunnen overlaten met al onze mooie mensenwoorden, met onze maatstaven van goed en van kwaad, wat mag en wat niet mag. God die ons had kunnen overlaten aan een zogenaamd natuurrecht of een natuurinstinct. God heeft dat niet gedaan. Want God, die door de zonde in Adam en daarna onze rechter geworden is, dezezelfde God is ook de sprekende God. En daarin is al iets wonderbaars, dat de Heere God zich niet in zwijgen, een eeuwig zwijgen van zijn toren heeft afgewend, van het van hem afgevallen schepsel, maar dat deze God, deze rechter, de mens betrekt tot hem, in zijn woord, in zijn dialoog, in zijn spreken tot die mens. Dat is iets wonderbaars. Er zijn er die zeggen dat God niet kenbaar is. Dat we van hem niets kunnen weten. Omdat hij zo hoog verheven is. Boven alles. Zo ver boven het aards gewemel. Dat het eigenlijk een misvatting is. Dat een mens iets van God zou kennen. Men vergeet dat de tweede stap meestal is, wanneer men zegt, wij kunnen niets van God kennen, God is niet kenbaar, dat de tweede stap vaak is, God is er niet. Zo spraken de oude agnostici, die logende de mogelijkheid van het kennen van God. Nou, die mogelijkheid wordt ook niet aan onze kant gevonden, maar wij belijden op grond van het woord dat God, hoe verborgen en verheven boven al ons weten en kennen en kunnen, dat deze God zichzelf heeft geopenbaard. Dat hij iets van zichzelf heeft bekendgemaakt dat hij de sprekende God is in woorden en in daden. En als wij dan bedenken dat de mens door zijn val in de vervreemding terechtgekomen is, dat hij God niet meer kent, dat hij ook in de natuur de Heere niet meer bewondert, maar het schepsel eert boven de schepper. Wat is het dan? Heilsopenbaring. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: hij die in het paradijs begonnen is de mens tot zich te roepen en tot hem te spreken, diezelfde God zet zijn spreken voort met Abraham, Isaac en Jacob, de patriarch. En hij zet zijn spreken ook voort met dat ellendige volk dat uit Egypteland werd uitgeleid. God sprak, daar hangt alles vanaf. Dit duldt geen enkele wijziging. Om te zeggen, ja, die wet maar, dat was toen. Ook geen evangelische wijziging. Ja, maar in het Nieuwe Testament, ja, daar heb je toch niet meer die wetten zo even. Nee, daar heb je meer ander. Nee, dit is een eeuwigdurende wet. Want je had meer wetten. Je had onder Israël een burgerlijke wet, of een politionele wet, zoals je het noemen wilt. Die betrof het handelen en wandelen van de mensen in de maatschappij, in het huisgezin en noem maar op. En er waren allerlei wetten gegeven die het onderling verkeer moesten regelen. En dat was niet slecht. Want er was nou praktisch met alles rekening gehouden. Zelfs als je os losgebroken was. En bij een ander de zaak kort en klein getrapt had. Een hek om een dak dat de kinderen er niet af konden vallen. Overal was rekening mee gehouden. Dat was de burgerlijke wet van Israël. Die hebben wij niet in zoverre. Wij hebben ons Nederlands wetboek van strafrecht. Wij zijn ook geen theocratisch volk zoals Israël dat was. Rechtstreeks door God geregeerd. Dan had je een ceremoniële wet. Dat waren de wetten van de offeranden. Van de wassingen, de reiniging, het rituele slachten, het sprengen van het bloed. De hele tabernakel was eigenlijk ceremoniële dienst. Dat alles is vervuld toen de Heer Jezus Christus op de aarde kwam. Al wat schaduw was, werd klaarheid of waarheid, werd vervuld. Maar hij had ook de wet van de 10 geboden. En dat is de eeuwigdurende wet. De eeuwig geldende wet. Die eeuwig blijft bestaan. Omdat het de uitdrukking is van Gods heilige wil. Daarom zei ik, is er niet mee te knoeien. Je kunt die wet niet zomaar veranderen. Natuurlijk. Dat weet ik wel, maar dat vind ik flauw om daar nou over te vallen. Dat een mens fijntjes glimlacht als het gaat over een os en over een ezel en alles wat u naast is. Of dat hij daarmee zeggen wil, nou ja, die os en die ezel. Hè, wie heeft er nou een os en een ezel? Ik vind dat gewoon kinderachtig. Want ieder voelt toch wel aan wat de strekking van dat gebod is. Al hebben we dan geen os of ezel, hebben we andere dingen. Dus om daar nou de wet des Heren om voor te stellen, om dat dan maar te veranderen en daar bijvoorbeeld een mooi huis of een televisietoestel of iets dergelijks van te maken, dat is natuurlijk onzin. Dat raakt kant nog wel. Het gaat om de strekking van de wet des Heren. En daarom is daar niet mee te modereren. God sprak al deze woorden. Maar voor wie het nu uit het geloof mag bezien, is het een wonder. Is het een groot wonder dat God blijft spreken met de mensen. Met mensen die eigenlijk niet aanspreekbaar zijn. Met mensen waar hij zelf nog een oor aan moet zetten om te kunnen horen, want dat kunnen ze niet eens. En een oog moet geven om te zien, want dat hebben ze niet eens. Ze hebben alleen maar ogen voor wat niet goed is en wat niet deugt. God sprak al deze woorden. Daar zit een verborgen ontferming in. Weet je waarom? Als wij weten dat dat stenen beeld niet horen kan, dat beeld daar op het park of op het plein, dan gaan wij niet met dat beeld praten. Dat doen wij niet. Of we lijden aan verstandsverbijsteringen. Dan wel. Maar normaal weet je, dat beeld hoort mij niet. Nu weet God dat het bij wijze van spreken nog makkelijker is om van stenen Abrahams kinderen te maken dan om van een mens een kind Gods te maken. Dat weet God. Hij weet het. Want een os kent zijn bezitter en een ezel de kribbe zijns heren. O, wat een advente. Maar mijn volk heeft geen kennis. Israël kent mij niet in de kribbe. Of waar dan ook. In dat licht gezien zou je zeggen, alles wat er aan die mens, het is allemaal zinloos, want hij hoort het toch niet. En hij trekt er zich toch niets van aan. Hij blijft even steenkoud zoals hij altijd is. Hij leeft alleen maar zijn vijandschap uit. En zijn dood staat. Maar het is geen leven. Dat is de gestadige dood. Wat moet je dan met zo'n mens beginnen, met zo'n portret? De weg des vredes hebben ze niet gekend. Slangenvenijn is onder hun lippen. Hun keel is een geopend graf. Dat zegt Gods woord. Opdat onder die heilige wet van God de hele wereld onder hem vervloekt en verdoemelijk zou zijn. En geen vlees zou roemen voor hem. Maar ik zei, er is een verborgen ontferming. Toen sprak God al deze woorden, zeggende. Dat is deze ontferming. Hij neemt de engelen niet aan, maar het zaad Abrahams neemt hij aan. Hij neemt geen stenen aan, zoals ze op de grond en hier op dit voorstuk gemetseld zijn, om daar mensen van te maken. Dat doet hij niet. Hoewel hij er de macht toe heeft, maar hij doet het niet. Daarom, als hij gaat spreken, gloort de stille hoop dat er ook gehoord zal worden. En dat, hoe onmogelijk onzerzijds, God zelf zal scheppen wat bij ons niet gevonden wordt. Ja, dat hij vervullen zal dat nieuwe des verbonds. Ik zal hun stedenhart uit hun vlees wegnemen. En ik zal ze hun vleeshart geven. En ik zal mijn wet daarin schrijven. Ik zal rein water op ze sprengen. Ja, zij zullen mijn stem horen. En die ze gehoord hebben zullen leven. Dat is de troost van zondag 34. Toen sprak God al deze woorden. God spreekt tot die stomme, dwaze, vijandige mensen, kinderen. En zijn spreken zal zijn voor al zijn uitverkoren. Een spreken wat ook gehoor zal vinden in de harten. En wat gaat die Heere God spreken? Wat gaat hij spreken, want dat was de bedoeling vanavond. Wat gaat hij spreken tegen degene die daar niet uit kan komen? Die daartussen dat stuk werk, zoals het hem voorkomt, in dat stuk werk zit alles fout, alles verkeerd. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En iedere daad, hoe mooi en goed en hoog geprezen, is bevlekt. Is schuldig. Want het mankeert altijd wel ergens aan. Of niet naar de wet Gods. Of niet uit het geloof. En al wat uit het geloof niet is, is zonde. Of niet volkomen hem ter eer. Maar met een portie eigen eer er middenin. En ik kan er niet overheen springen. Dat mag ik ook niet. Het is juist de bedoeling dat ik daar neerzit en dat ik het niet weet. Dat de Heilige Geest mij brengt in die waarachtige verootmoediging. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En nu komt het antwoord in beginsel. Ik ben de Heere, uw God. De Heere begint zijn heilige wet niet met te zeggen, als jullie dit doen, dan zal ik dat doen. Nee. Zo vatten wij het wel doorgaans op. Laten we maar eerlijk wezen. Wij vatten het zo op en zo vatten de meeste godsdienstige mensen het op en de wereld ook. De wereld denkt beslist dat wij denken dat we door ons goede gedrag en door naar de wet te leven zalig worden, kun je altijd merken. De mens is zo vreselijk blind voor de dingen van Gods koninkrijk. Dacht je dat hij denkt dat in de kerk nou mensen komen die zo slecht zijn dat ze het in de wereld niet uit kunnen houden? En dat ze naar de kerk gedrongen en gedragen worden om van hem te ontvangen genade en barmhartigheid. Er is geen begrip voor. En ja, er is bij een mens nooit geen begrip voor. Want je ontmoet het ook nog wel. Al zitten we dan onder een enigszins zuivere waarheid. Maar van deze dingen beslist niet. Dat is ten enenmale vreemd. Zo is het ons eigen. En zo willen wij gestijfd worden, de wet, die is er, opdat wij door de vervulling, door ernaar te leven, dat is de hele inslag in deze tijd. Daarom zeggen ze, daar hoef je ook niet per se voor naar de kerk. Want je kunt ook buiten de kerk naar de wet leven, zoveel mogelijk. Je kunt ook wel zonder dat je iedere zondag 2 keer in de kerk zit doen wat de Heere behaagt, christelijk leven. Ja. Op die manier. Voel je de verschrikkelijke misvatting. Dat er in minst geen besef is. Dat we niet naar de kerk komen om in de eerste plaats om te leren hoe we goed moeten doen en kwaad moeten laten. Maar dat we als zondaren naar de kerk komen om te mogen horen. Bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Niet andersom, dat wij de Heere vrezen en dat we dan vergeving krijgen. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd. Dat was bij Israël al zo. Verstonden ze niet. En nu nog niet. Nu verstaan we het nog niet. Want nu nog heerst die dodelijke dwaling in ons leven. Dat, ja maar, als we toch dit en dat zo goed mogelijk doen. Dan is God ook nog wel barmhartig om waar we dan gefoudeerd hebben. Om dat te vergeven en dat maar in de doofpot te doen. Trouwens, de Heer Jezus is toch ook gekomen, hè? Om te betalen. Zo zit dat hele geval in elkaar. En wij. Nou, u moet ook niet denken dat je er vrij van bent.
Weet je waarom? Als nou eens iemand werkelijk wat gebeurde. Want je kunt ons dat zeggen, we zijn allemaal zondaren. Maar om, als je nou in de dadelijkheid is, een zonde doet, uitwendigen, dat een ander het weet, dan valt het niet mee. Dat is een hele ontluistering. Een hele ontnuchtering. Waarom is dat zo'n ontnuchtering? Ja, laat maar eerlijk zeggen, omdat ik en mijn omgeving het woord van God niet geloven, wie en wat wij geworden zijn. Dat we ons eigenlijk vastklampen aan een handje, aan een laagje christelijk vernis. En dat we niet beseffen hoe de werkelijkheid is. Nou ja, dan gebeurt er zoiets, hè. Een mens is fout. Of de hele kerk weet het, of de hele kerk weet het niet. Kan ook in een kleine kring zijn. En dan opeens is lijden een last. Ja, dat is wel nodig. Psalm 51 staat in de Bijbel. Gena, o God, gena. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheid. Maar die man die zegt niet, nou kan het niet meer. Die man zegt niet, nou heb ik dit. Maar zo komen wij voor de dag aan. Maar eerlijk wezen, we zijn zo wanhopig, zo reddeloos. Er is nou niks meer aan te doen. We hebben nou de maat van de ongerechtigheid volgemaakt. Zo denken we. Daar komt nou dat oude angeltje boven. Hoe denk je nou zalig te kunnen worden, te zullen worden? Geloof je, het gaat nou eens niet om de zonde te verkleinen. Daar loopt het niet over. Maar het gaat erover dat wij de genade wel verkleinen en de genade niet geloven. Een oprechte droefheid en berouw is gepast. We kunnen het niet maken, maar de Heere kan het geven. Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans mee laat zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw. Geloof je dat dan? Of denk je bij je eigen, ja, maar dat heb ik gedaan, hè. Dat zal ik verantwoorden moeten en dan zal ik dit en dan zal ik dat. Denk erom, je bent met al die overleggingen, hoe gemeend ook, ben en blijf je een doemwaardig schepsel, hoor. Je komt er eeuwig mee om. Je blijft ermee zitten in de doden. Maar zie je, ik noem dat maar alleen, opdat we zouden beseffen, je hoeft het niet alleen zo grof buiten de kerk te zoeken, maar ook in de kerk leeft die gedachte. En zo vaak springt het naar voren, ja, als ik dat nou niet gedaan of gedacht had, als ik dat nou niet gezegd had, dan zou ik wel kunnen geloven dat de Heer aan mij een goed werk begonnen was en het ook zal voortzetten. Maar nou, dat gebeurd is, nee. Nee, ik kan niet geloven. En daar verraadt de mens nu mee dat hij eigenlijk altijd op de tafel staat. Met zijn christelijkheid. Met zijn veroordelingen van dit en van dat en van die en van die. En vaak de flauwste dingen waar hij over valt. De flauwste dingen. Maar zonder besef. Mijn bloedschuld toch. Mijn ziel nu gans meelaat. Mijn ziel. Oh, wat een wonder dat de Heer het zelf doen zal. En doet. Want we kwamen er nooit uit, hoor. Nee hoor, de grootste boef die bleef nog met een handjevol goede werken staan. En hopen dat God die kwaaie dingen dan maar vergeven zou in zijn leven. En dat hij die goede dingen nog genadig zou willen belonen. En dat de balans naar de goede kant over mag slaan. En dat hij uiteindelijk, nou ja, misschien een poosje vage vuur. En dan hoopt hij toch nog het beter te krijgen. Zo is het bij ons mensen. Maar zo is het niet. Wat is het woord tot de treurige Sions? Wat is het woord tot mensen die het niet weten?
Mensen die tegen alles aan zitten te kijken en zeggen van harte, ik ben tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Want het ene ogenblik, daar zit ik onder de bank gekropen vanwege de verootmoedigingen des Heren, vanwege mijn eigen ellendigheid en geringheid. En 2 minuten daarna, dan spring ik er weer bovenop op de bank en dan sta ik daar weer. Hoe moet dat toch ooit? Want je maakt mij niet wijs dat je toch niet ergens een angel in je hart voelt steken, dat het niet goed is. En dat je toch wel voelt in je arme ziel, dat zo zal het toch in de hemel niet kunnen zijn, mensen, dat iedereen op de bank staat te schreeuwen. Dat iedereen met zijn eigen ik op de voorgrond en op de troon zit, dat kan toch in de hemel niet. In de hemel is toch alles gericht en op de nieuwe aarde ook tot lof en aanbidding van God drieënig. Daarom dan moet je toch wel eens voelen dat je ver van God bent afgeweken. Nu, terwijl je misschien zoveel gunsten hebt genoten. Wat is het woord? Ik ben de Heere, uw God. Dat is Gods belofte. Dat is Hij. Ja, zeg ja, maar als ik dat nou maar eens wist. Ja. Ja, je kan natuurlijk wel aan het zeuren blijven. Maar daar kan ik je ook niet uithelpen. Het is geen tovermiddel. Ik kan niet zeggen, lees dit eens of lees dat eens of hier heb je cent. Dan kun je ook een toffeetje kopen. Zo is het niet. Nee, het is een waarheid die Israël niet kon geloven. Want ze dachten onherroepelijk, dan moeten wij proberen dat God onze God zal zijn. Dan moeten wij proberen zoveel mogelijk te doen wat Hij wil. En dan zal het goed kunnen komen, dan bereiken we het eeuwige leven. En ik zei al, zo is het nou nog, dus ik kan je er niet in helpen, mijn eigen niet en u niet. Maar je moet niet denken dat je goud of zilver of prijzen moet betalen ervoor om erachter te komen. Helemaal niet. Een kruimeltje geloof. En verbrijzeling des harten. Als je ik begint te wankelen. En je hele bestaan, je bestaanswijze onzeker wordt. Neigende naar de dood toe. Als het zo is. Dat je met goed en met kwaad, maar je hebt geen goed, maar spreekwoordelijk gezegd, met goed en met kwaad. Je zakt ter aarde. Je vergaat. En als God ons doet naar onze zon, wij worden verschrikt. We vergaan, zegt Psalm 90, door uw toorn. En door uw grimmigheid worden we verschrikt. Als onze zonde in het licht uw aanschijn stelt, onze heimelijke zonde. Ja, zegt de geest, geloof alleenlijk. En wie het weet, die weet het. En die het niet weet, die komen het nog aan de weet. Want wij leven nog, hier op deze aarde. En ik heb het ook niet, en niemand heeft het, maar de Heere geeft het. Nou kom tot die vergaande mens. Tot die stervende mens. Tot die mens die in alles blijft hangen. Tussen de wallen het schip. Tussen hemel en aarde. Hij kan God niet bereiken. En de naaste niet zegenen. Ik ben de Heere, uw God. Dat is het punt, het centrale punt. Tegenover de wankelende, tegenover de glibberende en slibberende gang van het schepsel, van zijn uitverkoren Sion. Tegenover die ellendige die altijd weer mistast en die daarom vergaat, stelt God zichzelf. Ik ben, kan God alleen maar zeggen. Ik ben. Hij is. Hij blijft. Hij is de zijnde. Hij zegt, ik ben de Heer. De Jehovah of Yahweh. De God van het verbond. De God van het leven. De eeuwig onveranderlijke. Zonder schaduw van omkeer. Kijk, hier wordt nu de geringheid, de nietigheid, de ellendigheid van het nietige schepseltje overschaduwd door de stem van God. Ik ben de Heer. Dat kan op een moment van zulke kracht zijn dat het je een wonder wordt, om het zij dood of levend, vervloekt of gezegend, te zijn in de handen van die machtige, onuitsprekelijke God, die alleen zegt, ik ben de Heer. Waar nu ons ik ben wankelt, waar ons Heer zijn verbroken wordt bij de aan- en bij de voortgang, waar we de weg kwijtraken, die weg die we zo goed wisten, daar wordt het een levendige troost. Ik ben de Heer. Gelukkig. Er is er één. Wij gaan. Wij hebben geen bestaansgrond in onszelf. Het is alles zo diep ongelukkig, maar tenslotte ligt die ijdele mens. Hè? De grote beroemde geleerden. De mensen die een kerkbank hebben versleten en de dominee die een bijbel heeft versleten. Die ligt op apengaap. Zo is het. Er blijft niks van over. En het einde, daar zeg je, wat is het toch allemaal? Triest. Want de dood, het wederkeren tot het stof en de weg ernaartoe. Niks meer. Die man die zo stond met gebalde vuist, die kan geen kopje meer vasthouden. Maar is blij als zijn lippen een klein beetje nat gemaakt worden. Dat is toch de werkelijkheid. Zo wordt de kerk, want dat geldt niet voor ieder mens. Die wordt ook door en in die weg volledig uitgeranseerd. Uitgebrand. Als een haard. Ik. Ben, die neemt voor zijn rekening. Als de schepper en de formeerder van Jacob, die het stof kan doen opstaan, die de geest het eeuwige leven kan geven. Want we hebben geen onsterfelijkheid van onszelf, voor mensen. Een oude dwaling. Hij heeft alleen de onsterfelijkheid. Maar hij verleent onsterfelijkheid. Doet hij. Nu die ik ben, terwijl hier ten slotte bij ons alles in elkaar stort, onze hersenen sterven, ons oog verdonkert, ons hart stilstaat. Wat moet u dan nog? Wat moet ik dan nog? Het is uit. Maar dan staat daar boven, ik ben de Heere, uw God. Hoe is dat mogelijk? Hoe is het mogelijk? Als de Heere nou zei, ik ben de Heere. Alleen, het is groot. Maar hij zegt, ik ben de Heere, uw God. God is geen papiertje. God is geen standbeeld. God is niet zomaar een begrip dat wij opgebouwd hebben uit sommige mythen en sagen. God is de waarachtige God. En al het andere is niets. Uw God. Waarom doen wij dan net alsof we geen God en geen meester hebben? Waarom doen wij dan net of dat wij door de wet iets zullen bereiken? Wij? Waarom zouden we ook ten neergeslagen vriend of vriendin? Waarom zouden wij ten neergeslagen alle hoop laten varen? Alsof ik Heer en ik God ben. Daar lijkt het toch op. Als je zo ten ene maal alle moed laat zinken. Vanwege de goede werken. Want die kerk, die heilige wet, die ligt daar voor rekening van de Heere. Hij heeft hem geopenbaard. En die dat geloven mag, hoe de Heere hem voor zijn rekening heeft genomen en gehouden in Christus Jezus. Die zal het bemerken. Dat God hem er dwars doorheen haalt. Eruit haalt. Die dat niet gelooft, die wordt onder diezelfde wet verpletterd. Want dan bent u Heer. En dan bent u God. En dan moet ik het waarmaken, die goede werken en al die goede daden die ik moet verrichten om God tot vriend te krijgen en te houden. En dat loopt op een eeuwige mislukking uit. Maar dit, laat dat genoeg zijn. Ik ben de Heer uw God. Geen papiertje. Maar de levende God. En ik weet wel. Alles schreeuwt u toe van binnen. Daar merk ik niet veel van. Uw God. Zou de Heer het dan niet zus kunnen maken en zo? Zou God dan niet dit kunnen doen of dat? Als hij dan uw God is, waar is dan die God op wie gebouwde? Waarom ben je dan nog zo ellendige hinker? Waarom ben je dan vaak nog zo diep verslagen en ongelukkig? Alsof er geen God is.